U mag in uw Bijbels gaan naar Efeze hoofdstuk 3. En vandaag wil ik eigenlijk alleen maar stilstaan bij vers 12. En ik lees ook alleen vers 12, omdat voor mij dat vers eigenlijk genoeg bevat. En ik hoop ook voor u om eens wat langer bij te dineren, om eens wat langer bij stil te staan. En als we dat vers lezen, dan kwam ook bij mij weer de gedachte naar boven. Wat is de Bijbel een gebalanceerd boek? En wat is het belangrijk dat wij een balans in ons leven hebben? Een balans van theologie, een balans van Gods woord, een balans van een evenwichtige kijk op wie God is. Een evenwichtige kijk op wat de verlossing voor ons brengt. En een evenwichtige kijk op hoe God ons ziet. Zullen we met elkaar lezen, Efeze hoofdstuk 3 vers 12. En ik haal het een beetje uit context, maar omdat ik de context niet lees, ja, is het wat lastiger om in de context te zien. Maar we weten dat we bezig zijn met het hoofdstuk waar de mysterie bekendgemaakt is. Jood en heiden samengevoegd in één lichaam. Het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente. Wat voor de grondlegging, of vanaf de grondlegging van de wereld verborgen is gebleven. Het Nieuwe Testament geopenbaard is aan de profeten. Eigenlijk de apostelen en de profeten. Dus de Nieuw Testament is profeten. En dat God soeverein is in de schepping. Alles heeft gepland, zoals we de vorige keer gezien hebben. Alles vasthoudt en alles volvoert in Christus. En dan gaat Paulus verder met dit vers, in vers 12. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Tot zover de schriftlezing. Gewoon één vers. Omdat het mij eigenlijk ook weer raakte in de zin van, wat is de Bijbel gebalanceerd? En wat is het belangrijk om ook een balans te brengen in uw denken en uw leven en mijn leven? Maar laat ik u eens meenemen naar het uiterste van Gods woord. Wat het uiterste is aan de negatieve kant. En dat zit niet in dit vers. Laten we eens kijken naar het meest problematische wat we tegenkomen bij een Bijbels evangelie. Want overal waar een duidelijk en een Bijbels evangelie verkondigd wordt, of wil worden, of waar we inderdaad de verlangen hebben dat een duidelijk, helder Bijbels evangelie neergezet wordt, is het essentieel om de zondige staat van de mens nog eens flink in te kleuren vanuit Gods woord. En laten we dat eens doen. Laten we het probleem van de mens nog eens een keer weer voor ons zetten. Paulus heeft dat ook gedaan in Efeze hoofdstuk 2, vers 1. Daar komen we straks nog even. Maar denk eens in, dat als we teruggaan helemaal naar het begin van conceptie, waar een kind als het ware verwekt wordt. Wat weten we dat een kind inderdaad vanaf de conceptie een zondige natuur heeft. Een zondige natuur meekrijgt. Elk kind wat geboren wordt, heeft een zondige natuur. Elk kind dat wij krijgen, neigt naar het kwaad. Elk kind dat heeft de potentie om verkeerd te doen. En dat is de enige potentie die ze heeft. Alle kinderen zijn, zoals we dat noemen, zondaar. Ze erven de zondige natuur van u en mij. Hoe verdrietig het ook is en hoe kwetsend deze stelling ook kan zijn, toch moet ik hem noemen van, wat is het een onomstotelijk bewijs dat kinderen zondaar zijn? Is dat ze sterven. Dat is het bewijs dat ze zondaar zijn. Dat ze een zondige natuur hebben. Kleine kinderen sterven, ongeboren kinderen sterven. En voor iedereen is dat hetzelfde. Vanaf het moment van conceptie is de mens vergankelijk. Maar denk daarbij nog eens verder. Elk mens wordt ook geestelijk doodgeboren. Het heeft niet alleen een zondige natuur, het wordt ook nog eens geestelijk geboren. Geen enkel kind kan het geloof van zijn ouders erven. Elke generatie moet opnieuw tot wedergeboorte komen. Elk kind moet opnieuw wederom geboren worden. Het is niet iets erfelijks. Geloof zit niet in de genen. Vertrouwen op God moet elke generatie opnieuw leren. En ga nu maar eens mee naar Genesis 6 vers 5... En dat is een, we zijn nog maar in het begin van de Bijbel en dit schrijft God al. Over de generaties voor de zondvloed. En ik geef toe dat hier een paar honderd, zo niet een duizend jaar in ieder geval tot de zondvloed zit. Er wordt er heel kort over geschreven. Maar in Genesis 6 vers 5 kunnen we zien dat de mens als het ware doodgeboren wordt. Hij is geestelijk dood. Het is een boek vol zonde en God schrijft het hier, Genesis 6 vers 5. En de Heere, en dit is God zijn inzicht in het hart van de mens. En God zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was. Wel, stop daar eens. Op aarde. Het is dus een universeel probleem. Het is overal op aarde. Het is niet van, en God zag dat alleen de mensen in Genk zondig waren, of in Sodom en Gomorra. Nee, op aarde. Collectief. En de zonde op aarde van de mens was groot. Het was niet klein. Het is het enige wat hier groot wordt genoemd. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dit is een Bijbelvers die zo allesomvattend is, dat het universeel is. Het is constant, het is elk moment in het hart en het is het enige wat het hart doet. En dat is een heerlijke observatie, niet de onze. Ga dus mee naar hoofdstuk 8 vers 21 van Genesis. Dat staat niet op de lijst, maar dan denk je, zal het na de zondvloed beter worden? Nee, Heer zal niet alles meer zo onder water zetten als toen. Maar dit is nog steeds de observatie van de Heer. Hoewel de gedachtenvorming van het hart van de mens slecht is van zijn jeugd af. Als je de Bijbel verder leest, dan kom je daar een halsstarrig volk tegen. Een halsstarrig volk, Israël. Een hardnekkig volk. De Bijbel is een boek vol gruwelen waar de mens toe in staat is. Het is een opeenstapeling van gevolgen van de zonde van Israël. Dat is het Oude Testament. Het is zonde op zonde op zonde op zonde op zonde. En hoe verder je leest in de profeten, hoe zwaarder de oordelen worden, hoe straffer Gods oordeel wordt. En wat zegt hij dan, de Heer in Jesaja 48 vers 8? Want ik wist dat gij zeer trouweloos zijt en overtrederheid van de moederschoot aan. Er blijft niks van de mensheid als het ware over. Het volk van Israël krijgt allemaal dezelfde stempel mee. Vanaf jullie geboorte waren jullie al zondaar. Zie, we kunnen er niet omheen dat de Bijbel ontzettend veel over zonde spreekt. En u mag eens naar Jeremia hoofdstuk 17 vers 9 gaan. Een vers dat zo helder voor ons neerzet wat het hart van de mens is. Er is niks gevaarlijkers op aarde dan het mensenhart. En dat is hetgeen wat we zo duidelijk terugvinden in Jesaja hoofdstuk 14, sorry, vers 17 vers 9. En dan lezen we ook nog even Spreuken 22, 15, maar die zal ik even voorlezen. Dwaasheid is vastgehecht in het hart van een knaap. Vastgehecht, het zit erin vast, het zit er niet los van. En Jeremia 17, vers 9, die zegt het zo compact, zou ik bijna zeggen. Arglistig is het hart. Maar niet zomaar, de arglistigheid van het hart is boven alles. Ongeneeslijk staat er in de HSV. De NBG zegt, verderfelijk is het. Ongeneeslijk. Het is arglistig boven alles. Oftewel, niets op aarde is zo gevaarlijk als het hart. Het hart is arglistig boven alles van een zondaar. En als je daar zo eens bij stilstaat, en we spreken zo over de zondige natuur van de mens, de zonde van de mens in Genesis, de zonde van Israël, dan kunnen we zeggen dat overal waar een groot beeld en een volledig beeld van de zonde verkondigd wordt, daar waar de zondige natuur van de mens helder wordt neergezet, en dat hoop ik dat we dat hier regelmatig doen, waar de totale verdorvenheid van de mens verkondigd wordt, dat wij in elk facet van ons wezen zwaar beschadigd zijn door de zondeval, onherstelbaar beschadigd. Dat alles in ons neigt naar het kwaad. Toen wij nog niet wederom geboren waren. Overal waar dat gepredikt wordt, mensen, dan wordt het beeld van de mens verkleind. Dan wordt als het ware de mensheid vergruisd tot stof. Dan wordt de mens vernederd tot zijn, ik zou bijna zeggen, ware staat. En als we hier vaak aan blootgesteld worden, met grote regelmaat, aan de zondige natuur van de mens, aan onze eigen zonde, aan hetgeen wat in ons zat, en soms nog zit. Maar laten we wel wezen, mensen. Iedereen die op dit punt op de zondige natuur en de zondige staat van de mens de waarheid te horen krijgt, daarvoor blootgesteld wordt, die dat door Gods geest in zijn hart bewerkt krijgt, die de werkelijke zondige staat krijgt te zien van zichzelf, die kruipt regelmatig door het stof, is het niet? Die leeft regelmatig onder het juk van de schaamte. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb regelmatig dat ik inderdaad het ervaar dat ik onder de tirannie leef van de verachtelijkheid. Dat ik inderdaad merk hoe slecht ik ben, wat er allemaal nog wel niet aan rotzooi in mij zit en wat er zelfs nog uitkomt. Het beste komt er nog uit. Het slechtste weet ik nog voor mij te houden. Dat zijn mijn gedachten. Zie maar, waar de helderheid en de grootheid van de zonde en de diepte van de verdorvenheid van de mens voluit gepredikt wordt. Daar kom je onder die terreur te liggen als het ware, hoe verfoeilijk je wel niet bent. Tot het punt dat je jezelf wel eens gaat haten, is het niet? Wel was dat alles maar. Stapel daar nog eens een keer bij op. Als je daar nog eens een keer zegt van Heer, ik ben al verfoeilijk. De onwetendheid van de dingen Gods. Dat we inderdaad nog vastzitten in de dwaasheid van ons denken. Dat de zonde zo sluw te werk gaat dat wij onszelf bedriegen. Dat we zelfs onze eigen leugens geloven. We geloven in onze eigen dwaze gedachtenspinsels. En buiten dat, we worden verleid door onze eigen verlangens. We geven makkelijk in aan de bekoorlijkheden van ons hart, de lusten van ons vlees. Dat is ook waarom Jesaja zegt, arglistig is het hart boven alles. En als we door anderen overtuigd worden van zonde. Als andere mensen bij ons aankloppen en zeggen, ik zie dit in je leven, wat is het eerste? Heb je zelf eens gezien? Weet u wel niet wat er fout gaat in uw eigen leven? Is dat niet een van de eerste dingen die naar voren komt? Of als Gods geest in ons hart werkt, dat we af en toe wel eens de indruk hebben, tenminste ik in mijn hart wel, dat ik de mokerslag van Nathan nodig heb. Nathan was die profeet die bij David kwam. Die inderdaad een heel verhaal moest houden en op een gegeven moment gewoon tegen hem moest zeggen, en jij bent die man. En David had net gezegd, die man die dat gedaan heeft, dat kleine schaap gestolen, die moet dood. Daar komt Nathan aan. Dat ben jij. Soms heb ik de indruk dat de Heer bij ons zo hard aan het werk moet. Mensen, geen wezen op aarde is dieper gevallen dan de mens. Wij zijn dieper gevallen dan Satan. Wij zijn veel verder gevallen. Veel verder. Geen enkel schepsel in het universum is meer verdorven dan de mens. Ah, dat was nog niet alles, want er is ook nog namelijk zo dat geen mens God zoekt. Geen enkel mens heeft een verlangen naar God. Romeinen hoofdstuk 3 kunnen we daarover lezen. Psalm 14. En referenties naar de psalmen. Niemand zoekt een relatie met God. Niemand wil een relatie met God. Is dat niet wat Efeze hoofdstuk 2 ook zegt? En als u nog in Efeze bent, kunt u... Nou, je was in Jeremia. Efeze hoofdstuk 2, laat ik even vers 3 lezen. Wij waren kinderen van de ongehoorzaamheid. Weet wat dan nog? Onder wie wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees. Door de wil van het vlees. De gedachte toen wij waren van nature kinderen van de toorn. Evenals de anderen. Kinderen van de toorn. Dat is nou niet bepaald een bemoedigende titel die de Heer geeft hier. Wat betekent dat? Dat wij totaal geen relatie met God hadden. Niet meer wilden. En als wij al een relatie met God wouden. Als we al voor hem zouden konden komen. Dan was er maar één ding wat wij konden verwachten. Dat was Gods toorn. Als iemand al God ontmoette, was het enige wat hij tegemoet kon zien, was straf, veroordeling en eeuwige verdoemenis. Er was dus een constante barrière tussen de mens en God en dat heet zonde. Een onoverbrugbare kloof, dat heet zonde. Een eeuwige scheiding, dat heet zonde. Een onomkeerbare afwijzing van de Vader door te zeggen, er zit zonde in je leven. Het enige wat ons te wachten stond, was een perfecte, rechtvaardige, afgemeten straf. volmaakt afgemeten, volmaakt uitgemeten overeenkomstig al uw zonden. De lengte was voor iedereen gelijk, eeuwig. De gradaties verschillen. Op basis van wat u gedaan heeft en wat u gezegd heeft. We waren in constante vijandschap van God en Gods toorn was constant op ons gericht. Maar er is nog een punt. Romeinen 3 vers 19 spreekt er namelijk heel helder over. En misschien is dit wel een punt om even te lezen. Romeinen 3 vers 19. Want de zonde had namelijk nog een uitwerking in ons die we niet altijd helder zien. We zouden niet alleen geboren zijn met een eeuwige neiging naar zonde. Het was niet zo dat we alleen maar zondigden en de lusten van ons lichaam volgden, constante vijandschap met God houden. Wij waren monddood gemaakt. Lees maar eens met mij mee. Romeinen 3 vers 19. Nu weten we dat de wet bij al wat zij zegt tot hen spreekt die onder de wet zijn. En wat staat er dan achter? Opdat, het gevolg dus, daar komt het op neer. Opdat alle mond gestopt en de hele wereld strafwaardig worden voor God. Zoals het ware iedereen zijn mond wordt gesnoerd door Gods wet. Gods reflectie van zijn heiligheid. Wordt alle mond gestopt. En dat wil niet zeggen, dat wil niet alleen zeggen dat wij dus geen inbreng meer hebben door te zeggen. Wel, er is een oordeel, er is een rechtszaak tegen ons dat we niks hebben in te brengen. Het is een volmaakt oordeel wat er ligt. We hebben geen recht van spreken meer. Het is niet dat onze mond alleen maar dood is. We hebben geen recht van spreken meer bij God. Het enige wat elke mens kon verwachten was Gods ongenoegen, toorn, rechtvaardig oordeel, furieuze heiligheid. Wij waren werkelijk de tegenstander en we konden daar niks zeggen. Niks op zeggen omdat we niks hadden in te brengen. En niks op zeggen omdat we geen spreekrecht meer hadden. Dat was de ware status van iedereen. Dat is de ware status van iedereen die niet wederom geboren was. Of is. Dat is niet uw status. En waarom zet ik dit namelijk zo voor u neer? Om te weten waar we vandaan kwamen. Ik heb liever dat u de diepe duisternis ziet waar u vandaan kwam. Zodat we ook gaan zien wat een glorie de Heer aan ons gegeven heeft. Zullen we Efeze hoofdstuk 3 vers 12 nog een keer lezen? Dan begrijpt u misschien ook waarom ik hiermee eindig. We hadden geen recht van spreken meer. We hadden niets meer in te brengen bij de Heer. En dan sta je maar bij dat vers Efeze hoofdstuk 3 vers 12. En dit is van toepassing voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Voor een ieder die wederom geboren is. En wat staat er dan zo mooi? In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Door geloof in hem. Zie, soms dan leven wij zo onder die oude tirannie waar we vandaan komen. Dat we niet precies weten wat de Heer voor ons verworven heeft. Dat we niet precies weten wat onze positie nu is. Alles wat ik u net vertelde. Over de zondige staat van de mens wat u was. Dan is het alleen maar om te vertellen dat u dat was. Niet omdat dat voor u is. Maar zodat u gaat zien wat u verkregen heeft. En wat hebben wij verkregen? Als eerste hebben wij de vrijheid gekregen in Christus. Oh, dit is zo rijk, mensen. Dit is een oase waar Paulus ons mee heen neemt. Een oase. En ik kan u heel kort even zeggen, het is de vrijheid in Christus. Het is vrijheid van spreken. Want het punt in vers 3, vers 12 staat, wij hebben de vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid betekent dat wij vrij kunnen spreken tot de Vader. Begrijpt u waarom ik die inleiding zo maak? En vrijheid van toegang staat er zo in vertrouwen. Betekent dat wij meer dan welkom zijn bij de Vader. En als we dat gaan begrijpen. En daarna leven. Dan ben ik ervan overtuigd. Dat uw geestelijk leven. Uitgedaagd wordt. We hebben de vrijheid in Christus. Laten we daar eens beginnen. Misschien dat ik dit nog kan zeggen. Ik heb de inleiding zo gemaakt, niet om uw geweten nog eens een keer te prikkelen. Hè? Om uw heiliging eens een keer onderuit te schoffelen. Om u aan het twijfelen te brengen. Als u inderdaad twijfelt over uw behoudenis, dat is een goed iets. Maar vlucht wel naar Christus en nergens anders heen. Ik heb u inderdaad meegenomen om vanuit een woestijn van de zonde naar de oase van Christus te gaan. En hoe helderder u dat heeft, nogmaals, hoe dankbaarder u wordt. Hoe dankbaarder u wordt. Dat is de enige reden dat ik zo'n inleiding geef, want het is niet mijn favoriete inleiding om te beginnen met ellende. Maar het contrast neer te zetten is subliem. Vandaar. Hoofdstuk 3, vers 12. We hebben de vrijheid in Christus. Alles wat ik net heb opgenoemd, alle ellende van het intro, van de duisternis van de mens, het geboren zijnde in een zondige staat, dood zijn geestelijk, Gods toorn op ons rustend, zwijgverbod, niks meer kunnen spreken, is allemaal weg. Alles wat hopeloos was, alle wanhoop, alle uitzichtloosheid, alle reddeloosheid is omgekeerd in Christus. Kijk eens wat er staat. In hem, en de laatste ga ik straks nog mee verder, hebben wij. De eerste term, in hem. In de NBG staat in Jezus of in Christus. Nou, moet ik even mijn oog pakken, 12. In wie wij. Dat is eigenlijk de vertaling. In wie wij, maar het refereert naar Christus. Het is hem, in hem. Moet even stoppen, hè. Want het is namelijk in hem, het is niet naast hem. Het is niet voor hem. Het is niet door hem. Het is niet op hem, het is niet onder hem, het is niet achter hem, het is niet voor hem. Het is in hem. Een hele belangrijke term. Het is alleen in Christus te vinden. God had zijn eeuwig raadbesluit in Christus. En wat hebben we vorige keer gezien? Heeft hij verwezenlijkt. Had hem ook in Christus waren wij uitverkoren. Jezus Christus is het centrum van Gods raadsbesluit. Alles is opgesloten in hem. Oftewel, als dat hier zo staat, in hem, dat betekent dat voor ons hebben wij. Dat betekent dat wij alles kunnen vinden in Christus. Alles wat wij nodig hebben, mensen. Alles, maar dan ook alles, is te vinden in Christus. Alle verschrikkingen van de zondeval zijn in hem omgekeerd. Niet buiten hem om. Maar in hem. Alle gevolgen zijn in hem omgekeerd. Alle gevolgen van de zonde zijn in hem omgekeerd. Alles is dan ook te vinden in hem. Zie, alles wat wij nodig hebben voor dit leven en voor het leven hierna is te vinden in Christus. Weet u dat dit een heel belangrijk punt is? En waarom sta ik hier stil? Waarom parkeer ik hier? Omdat ik hier zelf mee worstel. Dit is het allerbelangrijkste. Wat is onze grootste fout die wij kunnen begaan? En die begaan we allemaal. Is dat wij bij tijd en stond, voor een langere periode, voor een kortere periode, voor bepaalde zaken en andere zaken weer niet, dingen zoeken buiten Christus. De grootste fout die een kind van de Heer kan maken is dat wij denken dat we buiten Christus, dat er buiten hem nog iets te vinden is. Dat wij ons geestelijk leven, dat wij voor bepaalde zaken in ons geestelijk leven dingen buiten Christus gaan zoeken. Dat is mijn grootste zorg. Dat is ook de grootste zorg van mijn eigen hart. Daarom sta ik hier stil. Ik predik naar mijzelf. Zie, niets wezenlijks is te vinden in de wereldse wijsheden. Niets is wezenlijks is te vinden in de wetenschappelijke studies. Niets bruikbaars is te vinden, en luister goed, in religieuze wetten en regels. Hoe vaak vinden we het niet dat wij zeggen van, wel, als christen doen we dat niet. Want daar is niks in te vinden. Er is te vinden in Christus. Alles is te vinden in hem. Ga nu eens mee naar Colossenzen 2 vers 9. En dat is een brief die ook Paulus ook geschreven heeft in de gevangenschap toen hij in Rome was. En hij schrijft daar wat rijkelijker over, wat specifieker. Zie, de Vader heeft zijn goedheid met ons willen delen en dat doet hij in de Zoon. De Vader is in de Zoon naar ons toegekomen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt de Heer Jezus. En Colossenzen 2 vers 9 is zo allesomvattend. Wat staat er dan? In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Ik heb de NBG versie. In hem, in Christus, is de volheid van Godheid volledig, volmaakt aanwezig. Dan zeg je, Erik, dat is fijn. Het is fijn dat die volheid van God aanwezig is daar. Dat betekent dat Jezus God is, is het niet? Ja. Maar Paulus gebruikt dat voor een argument. En hij zegt eigenlijk dit, van als alles van God in Christus te vinden is, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer dan de volheid Gods? Wat wil je nog meer? Wat is er nog meer te vinden dan de volheid van God? Daar ligt de genoegzaamheid. Daar ligt de voldoening. Daar ligt de vervulling van ons hart. Vers 10. En gij hebt de volheid verkregen in hem. Wel, dit is niet een spiegel van één op één, hè? Want de volheid van God in Christus is een volmaakte Godheid. Maar Paulus maakt gelijk het punt van, maar jullie hebben de volheid gekregen. Alles wat God in zijn genade had voorbestemd voor Christus, of in Christus voor de gemeente, voor alle kinderen van hem, heb je gekregen. Volheid. En Paulus omschrijft het niet eens verder. Maar die volheid heb je gekregen. En dat is precies wat ik wil zeggen. Het is gij in de NBG, u zal het zijn, of jij in de HSV, ik heb de tekst er even niet bij, hebben die volheid verkregen. En het is verkregen, betekent dat je de volheid ontvangen hebt en die heb je nog steeds. Je hebt het eens en voor altijd gekregen. Je mag terug naar Efeze 3:12, want wat staat daar? In hem hebben wij. Feitelijk zegt Paulus hetzelfde. We hoeven nergens meer te zoeken. We hebben alles verkregen in hem. En dat is wat we moeten geloven. Dat moeten we in vertrouwen aannemen. En ik moet u eerlijk zeggen, dit is hetgene waar voor mij en voor u de continue strijd ligt. En dit is ook niet een prediking waar ik van zeg van, dit moet u doen, dit moet u doen. Dit is heiliging, is het niet? Dat wij steeds meer gaan zien dat we alles verkregen hebben in Christus. En dat Christus ons alles is. Dat is mijn verlangen, maar dat is ook mijn strijd. En daarom predik ik het ook. En daarom sta ik ook weer eens bij één vers stil. Dat Paulus zo duidelijk zegt van, och, dat ik ook weet weer waar ik vandaan kwam. Dat ik niet eens kon spreken bij God. Dat ik niet eens welkom was bij God. En nu dus nu zegt dat ik niks had. En dat God die zegt, hier in hem hebben wij, hebben u en ik samen gekregen wat we nodig hebben voor dit leven. Om hier te wandelen zoals de Heer behaagt en de eeuwige koninkrijk binnen te gaan. Zie, het is de Heer die ons hart vervult. Dit zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen in Johannes hoofdstuk 15. Helemaal aan het eind, bijna voordat hij naar het kruis ging, zegt hij dit. Gij zijt rein om het woord. Wel fijn, Judas was al weg, dus hij kon het zeggen. Dat kan ik ook, het geldt ook voor ons. Wij zijn rein door Gods woord. We zijn wederom geboren. Dat waren toen nog oud-testamentisch gelovigen. Die moesten nog inderdaad in de kerk geplaatst, maar ze waren rein. Ze waren wederom geboren door Gods geest. Dat ik tot u gesproken heb, blijf in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Want ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, draagt veel vrucht, want zonder mij kun je niets doen. Als we hierbij stilstaan, dit is de essentie. Het is in hem. Weet u, dit is het grote verschil tussen religie, want hier gaat het om relatie. Het gaat hier niet over doen, maar het gaat over ontvangen. Hebben wij? We hebben het ontvangen? Dit gaat niet over wat we kunnen, maar over afhankelijkheid. Dit gaat niet over kracht, maar dit gaat over zwakte en nederigheid. Zie, dit gaat niet over proclamatie, maar dit gaat over imitatie. Heer, ik ben afhankelijk van u. U bent de enige die mijn hart vervult. Ik heb alles in u alleen, Heer. Zie. Weet je waarom dit ook zo belangrijk is? Een christen is in de Heer. Een religieus iemand staat naast de Heer. Een religieus iemand spreekt naar de Heer. Wij spreken met de Heer. Wat een detail, maar zo belangrijk, mensen. Dit laat duidelijk het verschil zien tussen wie in Christus is en het is alleen in Christus. Dit is het verschil tussen een religieus persoon en een wederomgeboren persoon. Een religieus persoon plakt, of een christelijk persoon, dat horen we als dat is een christelijk iemand, wel die plakt alles aan de buitenkant. Een christen is van binnenuit, wordt hij vervuld met Christus. Die is in Christus. Die leeft vanuit een diepe persoonlijke verbondenheid met Christus. Denk eens verder, er bestaan geen christenscholen. Een christen is per definitie een persoon. Er bestaan wel christelijke scholen. Maar een christen is per definitie een persoon. Want alleen personen en een menselijk persoon kan alleen maar in Christus zijn. Verbonden met de Heer. Dit is een van de meest grote voorrechten die we onszelf moeten gaan eigen maken. Wij hebben alles verkregen in Hem. En wat hebben wij dan gekregen? Vers 12b. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid. En ik zei het net al, dit is de vrijheid van spreken die wij gekregen hebben. En daarom eindigde ik ook in mijn introductie met Romeinen 3 vers 19, dat alle mond gestopt was, dat wij geen zwijgplicht hadden gekregen, maar geen eens recht van spreken meer. Wij stonden daar gebogen, alles is schuldig, alles is ellende, er is een rechtszaak tegen ons en alles wat erin staat is correct. En we kunnen daar niet eens meer spreken, we mogen niet eens meer spreken. En hier... In Hem hebben wij de vrijmoedigheid gekregen. We hebben de vrijheid om te spreken. En dat betekent hier in deze context zo onbevreesd kunnen zijn. En Eddie noemde dat zo straks al een paar keer in zijn gebed en in zijn inleiding. Onbevreesd. Wij kunnen openlijk spreken. Wij kunnen vrij uitspreken. Zie waar we inderdaad eerst schuldig stonden en niks konden zeggen en Gods toorn op ons was en wij verwijderd waren, worden we nu als het ware, we hebben vrijheid van spreken. Zeg het maar. Hier staan wij, we hebben de vrijmoedigheid om te spreken. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid. Misschien wel belangrijk, hè? In Hem hebben wij de vrijmoedigheid. We horen nog als mensen buiten ons... Wel, misschien laat ik het zo kunnen zeggen, religieuze mensen die zeggen, maar ik bid wel. En ik spreek wel tot God. Maar dit is een hele belangrijke clausule. Het is in Hem hebben wij de vrijmoedigheid. Wie niet in Hem is, heeft geen vrijmoedigheid. Mag niet spreken. Die valt nog onder het oude regime. Het zwijgen is opgelegd. De mond is gestopt. Het is alleen in Christus dat we vrijmoedigheid hebben. Maar wij. Zie, als kind van de Heer, iedereen die in Hem is, die de Heer van harte lief heeft, die wederom geboren is, heeft de vrijmoedigheid om tot de Vader te spreken. Om zijn hart aan de Vader voor te leggen. Wij hebben dat. We kunnen al onze zorgen uiten. En we kunnen ons hart werkelijk uitstorten. En dit is veel meer dan een formeel gebed, hè? We hebben formele gebeden. Als we bidden, dan is het een formeel gebed. We hebben soms dat we vaak dezelfde woorden bidden. Dit spreekt veel meer van, spreek me vrij uit. Leg je hart maar voor mij neer. Vrijmoedigheid om te spreken met de hemelse Vader. Dat is wat wij in Christus verkregen hebben. Zonder schroom. Zonder schaamte, zonder vrees. Niemand hoeft te staan bij de Heer of voor Hem te komen en zich te schamen dat hij stotterend of hakkelend spreekt. We mogen uit ons hart spreken. We mogen zo lang spreken als nodig. We mogen alle onderwerpen bespreken. We mogen dat op elk moment doen. En we mogen dat alles onbevreesd doen. Kent u dat? Ziet u dit wat we hier in Christus verkregen hebben? Ga dus mee naar 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 21. Iedere gelovige heeft dit gekregen. Soms dan zijn er nog wel... Soms komen er wel eens op bepaalde facetten en dan word ik wel eens gevraagd, Erik, wil jij voorgaan in gebed? En ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd die mij daarover aanklampte. Die zei, Erik, wil jij voor mij bidden? Heel specifiek op dit moment als voorganger. En ik zo, als voorganger? Ja, maar jouw gebed is wat? Ja, die heeft meer waarde. Wel, dat is leuk dat u dat denkt, maar dat denkt de Bijbel niet. Want zie je, in hebben wij. Er staat niet in, er staat niet over Paulus, hè. Dit gaat over Jood en Heiden. Wij. All inclusive. Er staat niet ik. Dit is voor iedereen. Iedereen mag weten dat als hij bij de Vader komt, dat hij met zekerheid gehoord wordt. Ieder kind die in Christus is, daar wordt naar geluisterd door de Vader. Ieder kind. Geliefden. Johannes hoofdstuk 3 vers 21. Geliefden. Geliefden. Als ons hart ons niet veroordeelt, als ons geweten rein is, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En in Christus is vergeving en kunnen wij vergeving vragen. En dan mag ons geweten ook gereinigd zijn. Dat mogen we weten, dan mogen we met vrijmoedigheid gaan. Hoofdstuk 4 vers 17. Misschien ook belangrijke versen. 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. En dat is Gods liefde in ons. Ja? Want God is liefde. En zijn liefde is in onze harten uitgestort. Hij heeft ons lief gehad voordat wij hem lief hebben gehad. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden. Dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Gods liefde is in onze harten uitgestort. En als wij die liefde gaan begrijpen van de Vader voor u en mij. Dan hebben we geen vrees meer bij de dag van oordeel. Helemaal niks, want wat staat erbij? Hij is zoals hij is, zo ook wij in deze wereld. Zoals de Vader de Zoon behandeld heeft in glorie te brengen en verzorgd heeft en alles gegeven, zo behandelt hij ons ook. Vers 18. Want er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Oftewel, als wij gaan begrijpen hoe lief de Vader ons heeft in Christus. Als we die liefde gaan begrijpen, dan drijft dat vrees uit. En als die liefde in ons hart wortels schiet, dan hoeven we geen vrees meer te hebben. Want vrees houdt immers straf in. Maar wie vreest, die heeft het nog niet begrepen. Wat wij in Christus verkregen hebben. Vrijmoedigheid om te spreken. Liefde drijft vrees uit. Zie, er is wel ontzag voor God, maar geen vrees. Er is eerbied, maar geen angst. Dat is wel een verschil, hè? Zie, in Christus hebben wij die vrijmoedigheid. Gebruik die vrijmoedigheid, mensen. Gebruik die vrijmoedigheid om met de Heer te spreken. Maar we hebben nog meer, want kijk eens terug naar Efeze 3 vers 12. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. Maar ook de toegang met vertrouwen. Wij hebben vrije toegang. We hebben niet alleen vrijheid in Christus. We hebben niet alleen vrijheid van spreken. We hebben vrije toegang. We hebben vrijheid in toegang. We mogen naderen wanneer we willen. We hebben vrije entree. We hebben vrije toegang. We hoeven niet schoorvoetend te komen. We hoeven niet ons achterop te stellen. En te zeggen van, nou, Heer, als ik maar in uw koninkrijk binnen ben, op de achterste rij, dan ben ik al meer dan tevreden. We hebben vrije toegang. En de woorden hier, de combinatie, wil ik zeggen, we mogen komen met opgeheven hoofd. En niet meer zo, ja Heer, ik weet dat ik verdorven was van nature. En ik weet dat ik een kind des torens was. En ik weet dat er in mij niks goed is. Nee. Heer, ik ben in Christus. En in hem heb ik alles verkregen. In hem heb ik vrije toegang. Heb ik vrijheid van spreken en ik mag tot u komen. Hoe uw geweten u ook aanklaagt. Hoe beschaamd we soms ook zijn. Is dat niet wat we doen? Dan zijn we zo beschaamd en zeggen we, ik durf niet naar de Heer toe. Maar waar wil je anders heen? In hem hebben we de vrijmoedigheid. In hem hebben we toegang. Hoe onwaardig we ook zelf onszelf zien en wat onze gedachten ook zijn. Hoe groot ons falen is. Mensen, wij hebben vrije toegang tot de Vader. Het is ook niet zo dat wij van afstand over de mensen heen staan te schreeuwen. Net zoals Bartimaeus, die blinde, die inderdaad in Jericho over iedereen heen riep. Jezus, Zoon van God, heb barmhart. U schreeuwt niet over de ruggen van anderen heen. U hoeft niet, u staat niet op de achtergrond, u staat niet aan de zijlijn. Er is geen kloof tussen u en de Vader. U hebt vrije toegang. U hoeft niet door een protocol heen. U hoeft niet door een security heen. U hoeft niet langs Petrus. U hoeft niet langs een priester. U hoeft niet langs een voorganger. U hoeft niet langs een oudste. U hebt vrije toegang in Christus. Hij is onze hoge priester, is het niet? De toegang heeft ook niks te maken met de grootheid van uw geloof. Wel, Heer, ik heb nog maar zo'n klein geloof. Bent u in Christus? Ben in Christus, dan bent u welkom. Er is geen leeftijd aan gebonden. Het maakt niet uit hoe oud we zijn, hoe we gekleed zijn, hoeveel we van Gods woord weten. Bent u in Christus, bent u wederom geboren en bent u inderdaad in Christus, dan bent u welkom. Dan heeft u toegang, vrije toegang. U vraagt zich misschien af waarom ik dit zo benadruk, omdat dit zo belangrijk is, mensen. Wij hebben altijd toegang. We hoeven het nooit meer te vragen. We mogen onbeperkt aankloppen bij de Heer van de hemel. Luister eens goed, en dit is een mooie uitspraak. We mogen onbeperkt op audiëntie bij de Koning der Koningen. Het zou vreemd zijn als we zo bij onze Albert binnen zouden stappen. Nee, dat is zijn zoon, hoe heet hem ook alweer? Philip. Ik zie zijn gezicht voor me. Ik denk, nee, dat was zijn vader. Philip. Als we zomaar door alle barrières heen de deur openen en bij hem binnenstappen. Elk moment, elke dag, ongeacht tijdstip. Mathilde die zou op tilt gaan. Want dit is de hemelse vader. Wij mogen altijd op audiëntie komen. Bij de koning der koningen. Waarom? We zijn in hem. We zijn altijd welkom. Hij sluimert niet en slaapt niet. Wij hebben vrije toegang. Geen offers meer te doen. We hoeven de gunst van de Vader niet meer te verwerven. We hoeven niet een bepaalde heiligheid te tonen. U en ik, we zijn nog onheilig op heel veel punten. Maar we zijn heilig verklaard in de Zoon. In hem zijn we bekleed met de rechtvaardigheid van Christus. Als een mantel om ons heen geworpen, om nooit meer anders gezien te worden. Dat drijft vrees uit, is het niet? Vrijmoedig het aangezicht van de Heer kunnen zoeken. Spreken van aangezicht tot aangezicht. Dat is hoe ik mijn Vader leer kennen. De Heer zegt het ook, die zegt het ook, de Heer zegt, spreek je met de, ga in je binnenkamer. Ja. Ik heb er een hekel aan als mijn deur open staat in mijn tijd van gebed. Heeft u dat ook? Dat is privé. Ik loop bij de Vader binnen. Ik loop niet met jou. Ik loop alleen. Mijn hart. Hoe graag ik met Annemarie ook bid. Hoe belangrijk dat het ook is. Dat we samen bidden. Hoe belangrijk het ook is als gemeente samen bidden. We hebben dan niet specifiek een gebedsmoment. Daar zouden we wel eens over na kunnen denken. Dat was gemeente. Ja, het aangezicht van de Heer zoeken. Maar we zijn altijd welkom. We hebben altijd toegang. En hoe is onze toegang, mensen? Wat staat er nog achter in vers 12? Met vertrouwen. Met vertrouwen. We hoeven niet bang te zijn dat er onverwachts iets gebeurt op het moment dat we daar zijn. Afgewezen. Abrupt einde. De telefoonleiding verbreekt. Nee, je verandert niks. Geen onverwachte problemen. Met vertrouwen kunnen we daar op een vertrouwde wijze spreken. We zullen nooit beschaamd worden. We mogen komen in groot vertrouwen, want we hebben alles in Christus gekregen met grote vrijmoedigheid. Wel, wat een contrast, hè, mensen. maar waar we vandaan kwamen, is het niet? En ik heb liever een groot contrast. Dat maakt mijn dankbaarheid groot. Soms lijkt het wel alsof degene die... Het grote gevaar is om die twee niet in balans te brengen. Om te blijven hangen bij de totale verdorvenheid van de mens. Het grote gevaar is om dat aan te passen. En het wonderlijke is, de mensen die de zondigheid aanpassen en zeggen, wel, zo slecht waren wij ook nog, wie niet. Die zijn ook meestal de mensen die nog dingen buiten Christus gaan zoeken. Is dat wel eens opgevallen? Die link zie ik steeds meer. Inderdaad, zegt de mensen die de zondige natuur van de mensen gaan oppoetsen en polijsten, die slopen bij Christus wat weg. Maar we hebben alles in Christus. Wel, ja, maar. Ja, maar. Waar kunnen we nog iets vinden? Bij de psychologie? Bij de wetenschap? Maar nee. Laat maar alsjeblieft de duidelijke, diepste zonde zien, zoals de Heer het zegt. Oh, wat krijgen we dan een zicht op onze Verlosser. We alles in hem hebben. Maar hoeveel krijgen we dat nu? En dat is vrijheid door geloof. Lees maar eens mee. Vers 12, in hem hebben wij. Misschien dat ik dat nog niet verklaard heb. Hebben wij betekent dat we het eens gekregen hebben. En het resultaat is nog altijd hetzelfde. Hè? Of u er gebruik van maakt, dat is aan u. Maar u heeft het. Of u het ervaart of niet. Geen idee. Maar u heeft het. U bezit het. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in hem. Zie, alles wat de Heer ons beloofd heeft. Alles wat wij verkregen hebben in de Heer is door één manier aan ons toegekomen. In geloof. In geloof. Door het geloof in hem. Dat is een mooi woord, hè? Door het geloof. Zie, het is in Christus, maar het is door geloof. Geloof is niets anders dan de kruiwagen waar de zegeningen van de Heer naar ons toekomen. De pijpleiding waar Gods genade naar ons toestroomt. Dat is geloof. Geloof is niet een kracht. Geloof is niet een ding wat u in u heeft. Het is een pijpleiding die aan u gegeven is. Het is een kruiwagen die naar u toe rolt. En die u oppakt. En zegt van hier zit het in. Wij moeten geloven in hem. We moeten ons vertrouwen op hem plaatsen. Zie, het is niet voldoende om te erkennen dat Jezus Gods zoon is. Het is niet goed om het te weten dat Jezus Christus de Verlosser is. Het is niet voldoende om het te belijden. We moeten het geloven. We moeten ons hart daarop plaatsen. We moeten heel ons wezen aan hem toevertrouwen. Met het volle gewicht van ons innerlijk hart op hem gaan rusten en zeggen, Heer, gij alleen vervult mijn hart. Bij u kan ik alles vinden. Is dat niet de grootste strijd die u heeft? Bij mij wel. Met mijn mond belijd ik dat ik op Jezus vertrouw voor mijn verlossing. Maar hier zit meer in, hè? Dit is dat ik alles in hem vind. Vrijmoedigheid, toegang. In hem heb ik alles gekregen. En dit is feitelijk heiliging. Dat ik steeds meer van mijn leven ga toepassen op vertrouwen op Christus. Zie, voor het moment dat je tot wedergeboorte komt, dat is je moment dat je tot geloof komt. Maar geloof is dat je een continu plaats op Christus en continu zegt, Heer, u bent het die voor mij alles heeft verworven. In u kan ik het alleen maar vinden. Het volle gewicht, het onze wil aansturen om de volledige vervulling van ons hart bij hem alleen te vinden. Elk moment, elke dag, voor alles. Altijd. Ja, de pieken van mijn geloof. Ja, dan heb ik wel eens die momenten dat het lukt. Maar niet altijd. Zie, wat gaan we doen? Wat gaan we doen als we net zoals de discipelen bij de Heer in de boot zitten. En hij slaapt voor ons gevoel. Oh, de Heer lijkt zo ver weg. De boot gaat schommelen en hobbelen. En dan komt een grote storm. En je begint inderdaad zoals de discipelen het water eruit te gooien. En uiteindelijk lopen ze naar de achterbank. Ja, Heer, Heer, we vergaan. Wat waren de woorden van de Heer? Weet wat nog? In Marcus. Wat zei hij? Hebben jullie geen grotere emmer? Hebt ge geen geloof? Ja, maar wacht even, dit was een storm. Het had niks met mijn geestelijk leven te maken. Ik dacht, jawel. Maar ik ben bij je. Jullie zijn in mij. Had je je geloof en vertrouwen in mij geplaatst? Feitelijk had je naast hem kunnen gaan zitten. Zoals de Heer had slapen, kan ik het ook. Ik vertrouw dat hij gaat doen. Maar oké, we gaan er wat water uitgooien. Hij zal vanzelf wakker worden. Zie, dat is mijn verlangen. Dat uw en mijn geloof in de Heer mag groeien. Dat we ons gaan verdiepen. Dat wij gaan zien wat de Heer voor ons verworven heeft. Dat het ons fundament steeds meer mag worden. En ja, ik weet dat het uw fundament is. Dit is ook niet een preek waar ik u berisp. Verre van. Maar waar ik u allen uitnodig om samen met mij op weg te gaan. Om te zien dat wij als het ware vervuld en verzadigd worden met Christus. En volgens mij is dit heel eenvoudig de toepassing van vervuld zijn met de Heilige Geest. Is vervuld zijn met Christus. Alles in hem hebben. En alles en daar genoeg aan hebben. De genoegzaamheid van Christus zien en proeven. Zeg, wat moet ik nog buiten Christus doen? Waar moet ik het anders zoeken dan bij hem? Dat we innig verbonden raken in heel ons leven. Dat Christus alles is waar we voor leven. En dat alles in hem te vinden is. Ga nu eens mee naar Hebreeën hoofdstuk 10. Dan is het goed om te weten dat wij vrije toegang tot de Vader hebben. Vrijheid van spreken. Vol vertrouwen dat u welkom bent. Ik had natuurlijk veel meer over de vrijmoedigheid kunnen zeggen. Zal ik u eerlijk zeggen? Het woordje vrijmoedigheid is een fascinerend woord. Had ik al langer bij stil kunnen staan, maar ik wou de preek in één context geven. Maar ik kom er even op terug. Hebreeën hoofdstuk 10, vers 19 tot en met 22. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Hetzelfde woord, ook in de Griekse tekst. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Zie, de Hebreeën, de schrijver, heeft natuurlijk altijd dat objectief voor zich van het oude. De tempel, de offers. Wel, wij hebben nu de vrijmoedigheid. En eigenlijk zegt hij, je hebt de vrijheid in Christus. Om wat? Om het heiligdom binnen te gaan. Wow, daar konden we toch niet binnen? Jazeker. Langs een nieuwe, vers 20. Een nieuwe betekent vers geslachten. Een levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangselen, dat is zijn vlees. Opdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Vers 22, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart. In de volle zekerheid van geloof. En waarom? Want ons hart is gereinigd van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Is dat niet waar we naar verlangen? Waar we eigenlijk bij de Heer komen zeggen, Heer, ik wil volledig verzadigd zijn met u, van u, door u. Dat daarbuiten verzadigt niks. Soms kortstondig, hè? Ja, als we een nieuwe dingen hebben, een nieuw kleedje, een nieuw jurkje, een nieuw iets verbouwd hebben, dan zijn we daar trots op, dan vinden we dat mooi. Dan lijkt het alsof ons hart daar een bepaalde voldoening voor krijgt. Maar het is altijd maar kortstondig. En dan willen we weer iets nieuws. Nee. We willen Christus. Die eeuwig verzadigt. Dat wij totaal, ja, ik zou bijna zeggen, satureren. Ja, dat is dus dat wij helemaal doordrongen raken van Christus. Dat we helemaal de voldoening in Christus vinden. Dat is wat Paulus hier eigenlijk naar streeft. En de Hebreeënbrief nodigt daar ons uit. We hebben die vrijmoedigheid. In hem hebben wij de vrijmoedigheid. En de toegang in vertrouwen. Door het geloof in hem. Als u gelooft, ga maar vrijmoedig. Spreek maar vrijmoedig. U bent meer dan welkom. En als u niet gelooft, dan mist u dit allemaal. Dan heeft u niet eens recht van spreken. Maar de vaderarmen staan wagenwijd open. Dat voor een ieder die op dit moment zijn hart toevertrouwt aan de Heer Jezus, kan hetzelfde ontvangen. Wordt overgeplaatst van het oordeel naar alle geschenken in Christus. Door geloof alleen. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u dit zo voor ons neerzet. Dat Paulus zo in dit vers, Heer, het meest wonderbaarlijke voor ons neerzet. Waar we eens buiten de verbonden lagen. Zonder God, zonder Christus en zonder hoop. Zeker wij als heidenen. Hebben wij nu, eens en voor altijd, Vader, vrijmoedigheid om met u te spreken van hart tot hart. Van aangezicht tot aangezicht, in geloof. Wij zijn meer dan welkom. Wij mogen in vertrouwen tot u naderen. O Heer, mag dit ons leven voeden. Mag dit ons geloof versterken. En mogen wij steeds meer verzadigd worden. Door de Heer Jezus Christus. Neem ons bij de hand, Vader. Ieder heel persoonlijk. U weet precies waar we staan. Wat ons van Christus afhoudt. Wat ons, eigenlijk waar wij denken, Heer, dat we verzadigd worden. Buiten Christus om. Heer, breng ons terug op die punten. En mogen we elkaar aanmoedigen, Heer, dat we allemaal onderweg zijn. Om te zeggen, Heer Jezus, dat mijn hart volledig vervuld mag zijn. En vervuld is van u. Dat is ons verlangen, Vader. Dat spreken wij vrijmoedig uit. En we weten dat we meer dan welkom zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. Halleluja. Amen.